De Vuur en IJs podcast.
Welkom bij de Vuur en IJs podcast. Mijn naam is Daan van den Konijnenburg en samen met Luc Berends begeleid ik jou naar een vrijer en energieker leven door alles te omarmen wat in jezelf leeft. Je vuur en je ijs, je liefde en je angst. Dat waar je naartoe getrokken wordt en dat waar je liever niet naartoe gaat. Als je alles leert omarmen en alles kunt zien zoals het is, dan ga je zien dat het er allemaal is om jou te dienen. En om daarin te begeleiden, zijn wij er. Welkom bij de Vuur en IJs podcast.
De Vuur en IJs podcast.
Wij beginnen vaak de vuur- en ijsdagen met een talking stick. En dan stellen we de vraag, wat wil je liever niet vertellen? Wat wil je eigenlijk liever niet delen? En zo beginnen we dan. En dan komen toch een partij eerlijke verhalen. Echt, dat is ook dat is dat ijs, wat wij het ijs noemen in jezelf. Het stukje wat je eigenlijk niet wil laten zien, wat bevroren is.
En, ja. Wat een ijsbreker, wat een goede vraag.
Ja.
Mag ik die gebruiken?
Altijd, tuurlijk. We hebben geen patent erop, maar Peter Vermeijeren heb ik in de podcast. En laat ik gelijk aan jou de vraag stellen. Wat zou je liever niet willen vertellen dan nu?
Oh, wauw. Jeetje, wat een ijsbreker. Fantastisch. Waar ik heel veel moeite mee heb om te vertellen, is dat ik depressies heb gehad. Ik begin ze de laatste jaren pas een beetje te doorzien. Van, oh, daar kwam het vandaan. En, dus dat is meteen wel een hele open vraag. Ik zit echt te worstelen, want ik weet dat dit uitgezonden wordt en het is niet binnen een bepaalde groep.
Ik snap het.
Binnen een besloten groep. Maar ja, wat ik daarover kan zeggen is dat ik, nadat ik mijn eerste ontwakingservaring ontzettend heb geworsteld met het feit dat ik daar niet altijd kon zijn in die space. En daar ontzettend naar terug verlangde en heb geprobeerd in het gewone maatschappelijke verkeer te functioneren. En dat is ook redelijk gelukt.
Ja.
Maar wel ten koste van heel veel energie en pijn. Ja. Ja.
Dit hoor je zo vaak, hè, met mensen die een spiritueel ontwaken meemaken. Vooral als je op jonge leeftijd dat meemaakt, dat er zo'n diep verlangen zit om dat gevoel vast te houden. Of om daar altijd te kunnen zijn. Terwijl eigenlijk, hè, dat, ik ken niemand die dat altijd voelt. Ja, misschien zijn er een paar monniken, maar ja.
Ja. Ja, ik ook niet.
Nee.
Nee. En het is ook, Het heeft me 8 jaar gekost voordat ik me realiseerde van, oh, ik krijg niet dat terug. Mm-hmm. Maar er staat wel iets anders voor de deur. Er is wel een andere mogelijkheid, een andere opening. En het is dus elke keer weer nieuw. En dat heeft me echt 8 jaar gekost voordat ik daar weer vertrouwen in kreeg.
Ja.
Dus dat, ja. Ja.
Wanneer was voor jou de eerste keer, zeg maar, in je leven dat je zo'n eenheidservaring had?
Ja, ik heb me vaak verteld, ook in andere podcasts. Maar het is echt ik had een behoorlijk pittige periode in mijn leven achter de rug. Eigenlijk was het tot aan mijn 30ste, liep alles zoals het moest lopen. Ik had mijn studie gedaan, een fysiotherapie studie. Ik had na een aantal jaren al mijn eigen praktijk en in de maatschappij. En dat liep allemaal fantastisch goed. Ik had sinds mijn studietijd een lieve vriendin en rond de 30ste dacht ik echt een beetje vanuit de ratio, oh, de volgende stap is dus trouwen. En in de aanloop naar het huwelijk ging het niet goed met mijn vriendin. Het ging ook niet zo goed met mij. En eigenlijk 2 weken voordat we dat enorme huwelijk in een kasteel met een paar honderd mensen en alles erop en eraan, hebben we dat 2 weken van tevoren afgeblazen.
Wauw, dapper.
Ja, dat was heel pijnlijk. En toen zei een wijze oude vriend van mij, die zei, Peter, zo sprak hij ook, Peter, weet je wat jij moet doen? Je moet alleen op huwelijksreis gaan, zegt hij. Ik zei, nou, dat kan ik echt niet maken, dat doe ik niet.
Wow.
Hij zei, nee, je moet ook niet naar dezelfde locatie gaan, maar boek even je ticket om en ga gewoon ergens anders naartoe. Dus ik vloog in mijn eentje voor het eerst richting Azië. naar Maleisië. En daar liep ik met mijn rugzakje rond. En in de eerste dagen voelde ik al een soort bevrijding, een soort opening, een soort landing in mezelf. Ik was totaal, ik had geen enkel spirituele training. Ik had wel een collega die deed reiki, maar dat vond ik allemaal een beetje onzin. En toen zag ik een jongen naast mijn guesthouse in de jungle, en midden in Maleisië, zag ik zitten. En die was aan het mediteren. En dat was niet zo'n rare hippie die ik als ik de rest allemaal klassificeren. Ik ben er nu zelf een, maar toen was het. Toen klassificeerde ik al die mensen die al jaren op reis waren als rare hippie. Maar dat was gewoon een normale gast, zoals ik. Zoals ik dat interpreteerde. En vertel eens, hoe doe je dat? En hij zei, nou, kijk, volg mijn adem. En als je afgeleid raakt, kom je terug bij je adem. En, wel fascinerend op een of andere manier dat hij dat deed. En toen ben ik, een dag later ben ik de jungle in gaan lopen, een berg op. Samen met een dame, die bleek ook te mediteren. En toen zijn we, zo al pratend daarover, zijn we op een top van de heuvel beland. Want er was een soort bamboeplateau waar we op gingen zitten. En ik deed voor het eerst van mijn ogen, voor het eerst van mijn leven mijn ogen dicht. En voor het eerst zat ik stil in mijn leven, in plaats van dat ik alsmaar doorging. En na 5 minuten draaide mijn hele wereldbeeld.
Ja.
Het was een soort, letterlijk, een gevoel van 180 graden draaien. En ik voelde een totale acceptatie van mezelf.
Ja.
Ik deed mijn ogen open en de jungle was veel groener dan daarvoor. Het gaf bijna licht en het leefde echt. En ik voelde zelf ook heel veel leven in mij. Ik voelde heel veel warmte, heel veel connectie. En een totale stilte in mijn hoofd. Met alleen maar voelen. En het was vooral een hartsopening.
Ja.
Je hebt mensen die ook vooral een mindopening hebben op dat moment. Voor mij was het daar nadruk lag erg op het hart. En het was een totale hartsopening. Dus ik liep er naar beneden en mensen kwamen spontaan naar me toe en begonnen een levensverhaal te vertellen. En eentje ging ook huilen. En ik dacht, wat is hier gebeurd? Ik heb geen idee.
Ja.
Ik voelde een soort een enorme connectie met iedereen. Ik zag mezelf ook in iedereen.
Ja, precies.
En dat was zo life-changing, dat inzicht. En dat heb ik een weekje of drie bij me kunnen houden. Toen was ik kwijt.
Ja.
Ik nam het natuurlijk mijn ego nam het mee. Van, hey, dat is handig.
Ja.
Ik vroeg.
Ik ben spiritueel.
Ik ben spiritueel.
Ik ben spiritueel, hey.
Ja. En ik voelde ook iedereen. Dus ik kon precies de juiste dingen zeggen. En ik ging het dus manipuleren. En op het moment dat ik het ging manipuleren, verdween het. En dat was life-changing en tegelijkertijd ook, het is een zegen en tegelijkertijd ook meteen een last die je met je meedraagt de jaren daarna. Ja,
ja.
Althans voor mij was dat zo. Ja,
ja precies. Ja.
Zo begon de zoektocht langs yoga, zen-boeddhisme en uiteindelijk bij bezoek van de Dalai Lama in 2009 in Nederland. Toen kwam ik mijn leraar voor de komende acht jaar daarna tegen. Dat was Sogyal Rinpoche. Die zat op het podium en we groeten elkaar vrij langdurig. En ik dacht, hé, dat is een interessante man. Dus ik ben bij Richtbaar gezeten. Of interessante man, zachtjes uitgedrukt. We voelden een diepe connectie met hem. En een boeddhistisch pad gevolgd met heel veel uitstapjes links en rechts.
Ja.
Ik vind het heel leuk om vanuit allerlei spirituele tradities dingen te leren.
Ja, want het boeddhisme
maar
is.
Maar dat boeddhistische.
Ja, dat is heel erg. Ja, of, nou ja, zoals ik het zie, heel erg gebouwd op traditie en rituelen. Dus dat lijkt me ook moeilijk om je daar als westerling helemaal in te begeven. Zonder dat je alleen maar met vorm bezig bent, zeg maar.
Ja, nou dat was wat dat betreft al heel slim opgebouwd bij Richtbaar. Dus het begon echt met gewoon basistraining, meditatie. En dan tot aan Dzogchen. Zeg maar. En dat was heel mooi gestructureerd opgebouwd. Je wordt helemaal gek van alle lijstjes hoor. 4-5-pad, dit is 7 points training. Dan en alle andere.
maar alles in 4 en 7.
4 en 7, ja. En was wel mooi. Het gaf me ook een soort structuur die ik kon volgen. Want ik, ben ontzettend nieuwsgierig als ik ga alle kanten op. Dus het is heel fijn om even zo'n pad te volgen. Ik denk, ik ga dit nu de tijd doen. En dit is het pad. En ondertussen leer ik de andere dingen, maar ik blijf op dat pad. Dus dat, ja, dat heeft me heel erg geholpen. Ja. En van daaruit, ja, op een gegeven moment ga je dat delen, mindfulness gaan geven. Ik ben fysiotherapeut, was fysiotherapeut. Ik heb aan chronische pijnpatiënten dan mindfulness lessen gegeven. Ook aan kinderen op school, via mijn eigen kinderen. Ik begon in de klas van mijn eigen kinderen en toen in andere scholen. En, maar ik merkte ook van, ik was al heel lang op zoek naar een methode die ik volledig kon omarmen, die super effectief was. Wat is nou het meest effectief in het beleven van alle lagen van je bewustzijn en lichaam? En toen ik de adem ontdekte, wist ik meteen, oh, maar dit is het. Dit is wat ik wil delen.
Mooi.
En toen heb ik ook pas het vertrouwen gekregen om het ook wat ruimer te gaan delen. En het is nu mijn fulltime bezigheid. Maar dat heeft heel lang geduurd voordat ik dacht van, I'm ready. Zeg maar.
Voorafgaand dacht, we hadden even een gesprekje hiervoor. En toen, ik dacht dat jij al 100 jaar met ademwerk bezig was, zeg maar. Maar zeg maar, wij zijn eigenlijk tegelijk begonnen ongeveer 4 jaar geleden. Met de breathwork. Voor mij, ik herken wel je verhaal, hoor. Het breathwork was zo'n openbaring, letterlijk en figuurlijk, van wat je allemaal in je eigen lichaam kunt bereiken en in je eigen bewuste aanwezigheid kunt brengen. Hè, zonder. Dus voor mij was het zo fijn dat ik echt ermee kon werken. En ik heb hiervoor ook als mindfulness trainer gewerkt. En mindfulness training kon ik ook geven. Ja, ik op een bepaalde manier kan je je daar ook doorheen faken, zeg maar. Terwijl bij ademwerk en bij het ijsbaden, daar moet je gewoon echt zelf echt aan het werk. Dat vind ik ook wel heel mooi daaraan.
Ja, zeker. En het mooie van ademwerk vind ik ook dat het een embodied practice is, of een belichaamde. Laten we het in het Nederlands proberen te houden. Dat echt met je lichaam werkt. En ik was altijd, ben altijd een heel sportief iemand geweest. Dus ik had mijn sportpractice en ik had mijn spirituele practice. En die liepen wel in elkaar over. Voor mij waren vaak de dingen die ik deed, de marathons lopen en dergelijke, waren voor mij ook bijna een soort, of soms heel erg zelfs, een spirituele ervaring. Maar dat ademwerk brengt dat belichaamde en die mind brengt dat samen voor mij. En dat was voor mij ook een reden. En het viel bij mij ook samen met het herontdekken van het dansen. Mijn eerste ademervaring was op een festival ook. Na een hele nacht dansen. 'S ochtends vroeg, oh, laten we even gaan ademen. Geen idee wat er gaat gebeuren. En voor mij was het totale hartopening. Again, breken van mijn hart. Een brul die ik niet herkende als mijn eigen stem. Ik kan het niet eens nadoen. Zo. Een bizarre schreeuw kwam eruit. En toen dacht ik, ja, dit is wel, dit is prachtig. Dat bewegen, dat dansen, dat ademen, dat is voor mij een soort één geheel. En bijna ritueel.
Ik zeg in de ademsessies heel vaak, ga dansen met je ademhaling. Hè, dus oftewel,
ik ook.
Leuk. Je gaat ermee spelen, je gaat ermee dansen. Je gaat, het is eigenlijk een tweezijdige communicatie tussen jou en je adem. En je adem, van je adem naar jou en van jou naar je adem.
En het laatste jaar ben ik ook in de klassieke tantra gedoken. En daar zag ik een heel mooi model in Illuminating Tantra. Waarbij je bewustzijn weergegeven in cirkels, waarbij de buitenste cirkel materie is en je lichaam. De cirkel daaronder je gedachten en emoties. Daaronder pranayama, of prana. Eigenlijk de verbinding, en daaronder shunyata en het absolute bewustzijn als chit. Weergegeven, de middelste cirkel. En die pranayama staat in het midden, die adem of die energie.
Ja, het is de verbinding. Die lagen. Zeker.
Ja, precies. Ja. Mooi model,
Maar dat is ook op allerlei niveaus kan je de adem zien als hetgene wat verbinding brengt. Hè? Al is het alleen maar tussen je hoofd en je lichaam, hè? Je bewuste en je autonome zenuwstelsel. Je bezieling vinden. Als ik een goede ademsessie heb, dan voel ik inderdaad wat je zegt, helemaal vanuit mijn hart, zo'n diepe intentie. Iets van, hè, dit is een soort, ik voel een soort missie of iets wat ik wil, of een verlangen, of een, veel sterker dan voordat ik in die ademsessie zit. Het komt echt uit het diepste van mezelf.
Ja, precies. En heb je dat dan ook, dat er dingen uit je mond komen dat je denkt, hè? Dat heb ik helemaal nooit gezegd.
Ja.
Waar komt het vandaan?
Oh, maar steeds vaker merk gewoon, je bent gewoon, en dat ik niet, maar dat doen wij, doe jij ook. En ik eigenlijk de beste breathworkers of waar ik bij ben geweest, die zijn eigenlijk aan het channelen. Het komt niet meer uit jouw ego of uit jouw gedachten. Het is een soort van diep universeel weten. Het is een soort oerwijsheid waar je steeds meer verbinding mee krijgt en waar je steeds meer vanuit kunt spreken. Er zijn mensen die schrijven hele boeken vanuit dat oerweten. Neil Donald Walsh bijvoorbeeld. Maar ik denk dat wij allemaal, iedereen heeft toegang tot die diepe kennis. Mm. En je kan zoveel heksen verbranden als je wil. En je kan zoveel proberen dit allemaal te onderdrukken. Maar dit is gewoon weten. Ja.
Ja. En het mooie is, het zit in iedereen.
Ja.
Het is alleen kijken hoe je de toegang kan krijgen. En de adem is daar een mooie tool voor. Ik noem ook altijd clearing the path. Hè? De obstructies zoveel mogelijk wegnemen om die spontane stroom van creativiteit te voelen.
Ja.
Het is gewoon een alwetendheid. En we zijn ook alwetend. Dat was ook in mijn eerste ervaring, mijn eerste mind-opening ervaring, van 23 jaar geleden.
Mm-hmm.
Is dat, het was compleet stil in mijn hoofd. En dan kwam er een gedachte of een vraag op. Of was gewoon, en dan kwam het antwoord en daarna was het weer compleet stil.
Mm-hmm.
Dus het cirkeltje van altijd maar continu dezelfde gedachten, dezelfde gevoelens, was even weg. Dus het was stilte, vraag, antwoord. Stilte.
Ja.
Oh man, heerlijk. Ja. En soms heb je dat na een breathwork sessie ook, hè, in die eindfase, dat je echt denkt, maar dit is echt stilte in mijn hoofd. En dat vind ik ook mooi aan breathwork, dat mensen soms voor het eerst in hun leven ervaren hoe het is om een stil hoofd te hebben, om geen
gedachten te hebben. Ja, of om echt te ontspannen. Er zijn mensen die dus hun hele leven nog nooit echt ontspannen hebben. En die dan inderdaad in zo'n breathwork sessie ineens een deel van zichzelf ontdekken, wat ze helemaal niet, helemaal nog nooit kennis mee hebben gemaakt. Dat is toch bijzonder, ja.
Ja, dat is echt fantastisch, ja. Dat is echt geweldig, ja. Nou ja, we werken een beetje hetzelfde, denk ik.
Ja.
Hoe ben jij erin gekomen? Wat is jouw eerste ervaring?
Mijn eerste ademwerkervaringen, die gaan heel ver terug voordat ik wist dat het breathwork was of ademwerk was. En dat was, ik ben zoon van, of mijn stiefvader is percussionist. En die speelt met bands en zo. En ik mocht als kind heel vaak mee. En één gezelschap waarin hij speelde, daar was ook een didgeridoo-speler altijd bij. Die zelf al bij de Aboriginals dat heeft geleerd. En dat is gewoon een Nederlandse hele tof gast. Maar die leerde mij als kind hoe ik didgeridoo moest spelen. En die leerde mij de circulaire ademhaling. Toen was ik een jaar of 10, 11 of zo. Hey.
Er komt een kat langs. Dat is Pien.
Oké. En leuk. Ik ontdekte al vrij snel, als je een paar uur met de didgeridoo aan het oefenen bent, dat je in hele andere werelden terechtkomt. Omdat je gaat, eigenlijk is het gewoon echt een verbonden ademhaling in zijn extreme. Want je gaat echt de hele tijd, terwijl je door je zet druk op je mond en dan ga je uitademen en door je neus adem je ondertussen in. Dus je bent constant in die ademhaling. Dus dat was denk ik mijn
enkele pauze.
Dat was onbewust, zonder dat ik het wist, mijn eerste ervaring met breathwork. En later, ik ben altijd met muziek bezig geweest. En een van de dingen die ik heel veel deed, van jongs af aan, was beatboxen. Dus human beatbox. Dus en als je human beatbox goed beheerst, dan ga je geluiden maken, zowel op je uitademing als je inademing. En dan kom je dus ook zo. En dan hadden we dus buiten, stonden we buiten in de stad met wat rappers en zo. En dan ging ik beatboxen. En dan ben je zo een uur ben je bezig met zo'n groep. En dan zijn lui aan het freestylen en dan ga je beatboxen. En dan ben je ook eigenlijk de hele tijd bezig dus met een gecontroleerde ritmische ademhaling. In een bepaald ritme steeds ademen. En ook toen wist ik nog niet dat ik met wat dat was. Maar ik merkte wel dat het mij in een veranderde straat van zijn bracht. Dus ik ervoer trance. Dus dat zijn eigenlijk mijn, zonder dat ik het wist, waren dat mijn introducties op breathwork. En pas veel, veel later was Wim Hof methode mijn gateway drug. Vanuit mijn eigen depressies en leren omgaan met mijn donkerte en met concentratieproblemen die erbij hoorden, kwam ik op de Wim Hof methode terecht. En gelukkig direct, wat mij betreft, de allerbeste leraar op dat gebied, Casper van der Meulen, ontdekt. Die kende ik al van dat muziektijd van vroeger. In ieder geval, ik ben in de leer gegaan bij hem toen, dat is 2017. En hij leerde me direct al voorbij die methodes te gaan. En ja, vanaf toen was het, hoe zeg je dat? Het hek los. Ben ik als een spons alles.
Van de Dam.
Ja, het hek van de Dam. En alles wat met breathwork te maken had. Wilde ik gewoon uitproberen en leren beheersen.
Ja, ja. Ja. En jij zegt wat me. Wat je zegt, nodes loslaten, zei hij.
Mm-hmm. Ja, ja.
Dat bedoelde jij. Klopt. Wat bedoel je daarmee?
Ja. Nou ja, de oplettende kijker of luisteraar die weet dat Casper inmiddels niet meer aan de Wim Hof methode verbonden is. Omdat hij leerde eigenlijk vanaf het begin af aan. Hij zegt, dit is, en dat is wat ik zelf inmiddels ook gewoon belichaam. Hè, dit is een vorm. Dit is een methode die je leert. Maar op het moment dat je gaat vasthouden aan de methode, dan bestaat het gevaar dat je voorbij gaat aan dat waar het eigenlijk naar verwijst. Hè, en dat zie je bij religie, dat zie je bij op zoveel dingen, dat mensen zo op techniek gaan zitten en aan een bepaalde methode vasthouden. En wat mij betreft is de Wim Hof methode is er wel zo één. Of binnen Buteyko heb je ook hele fanatieke Buteyko aanhangers die zeggen dit is de waarheid. En dan ben je mij kwijt. Want als je vorm gaat vasthouden, dan ben je de natuur ook kwijt. Want in de natuur is geen enkele vorm vast. Alles is energie. Ja. Alles is constant in beweging, in transformatie. Nou ja, hoef ik jou niet te vertellen met Breath and Energy. Het tweede deel van jouw bedrijfsnaam.
Ja, ik ben het daar volledig mee eens. En toevallig wijs geef ik binnenkort een dag ademwerkcursus aan therapeuten.
Mm-hmm.
Aan complementair therapeuten. Dat is van alles, hè, van mensen die acupuncturisten zijn of massagetherapeuten of zoiets. En die ga ik een dag ademwerk geven. En dat is precies wat ik ook, zoals ik het heb ingedeeld.
Mooi.
Eigenlijk is het heel simpel. Je hebt wat meer upregulating, de stimulerende ademmethodes. En je hebt de downregulating ademmethodes.
Ja.
En je kan spelen met de inademing, met de uitademing en met de pauzes.
Ja.
And that's it. Natuurlijk zit er nog veel meer, maar dat is de basis.
Ja, dat is de basis.
Dus je kan, en daarmee kun je eigenlijk, als je de wetenschap, maar ook de spirituele tradities en de gedachten erachter kent, kun je ze bijna zelf gaan bedenken, de methodes. Ja. En dat is veel mooier. Of
precies.
Kun je daarmee spelen.
Ja. Inderdaad, inderdaad. En dat spelen daar, en dansen, dat is volgens mij waar de magie zich bevindt.
Ja. Ja. Ja, exact. Ja, ik heb ook altijd, als ik een ademsessie geef, als ik hem hier thuis geef, dan ik heb hier een, dit is mijn woonkamer.
Kijk dan, wat een ruimte.
Podium.
Hè, maar jij zit,
hebben daar.
Jij hebt in Amsterdam gewoon zoveel ruimte. Hoe doe je dat?
Ja, Dat is mazzel hebben, omdat je de huishoudhoos hebt meegemaakt. Sorry,
Ja.
20 en 30-jarige. Dat is echt, ja, dat is, ja.
Nou, ik ben
We
blij voor
zijn
je, Peter.
meegegroeid. Ja, maar we hebben hier, en dat zet ik, wat ik wilde zeggen is, dan zet ik me daar altijd, hij staat nu boven, maar de Shiva Nataraj zet ik vrijwel altijd neer. De dansende Shiva.
Ja.
Ook inderdaad wil dat het spelende wijs en dansend gaat. En dat je leert vanzelf te openen. In plaats
Ja.
van vanuit ik moet nu openen of ik moet nu dit ervaren. Nee, laat gewoon naar het gebeuren.
Ja.
Bewegen als je wil bewegen. Maak geluiden als je geluiden wil maken. Wees vrij vooral.
Ja.
Dus dat, ja.
Ja, you can't force it. Oh nee, we gingen Nederlands blijven. Je kan het niet forceren. Je kan.
Ja, gaan proberen. Ik zit ook heel erg.
Ja.
Ja.
Nee, maar je kan het inderdaad niet forceren. Nee. Mensen willen
Ja.
graag een doorbraak. Maar als je dingen doorbreekt, dan maak je dingen kapot. Hè? Ik zeg
Ja.
altijd: streef eerder naar transformatie dan naar een grote doorbraak. Want transformatie kan in hele kleine stapjes gaan. Dus kleine winst te zien is heel waardevol, denk ik.
Ja, zeker ja. Ja. Ja, en het blijft me fascineren. Elke keer, ook als ik individuele sessies doe, hoe verschillend iedereen is.
Ja.
In geest en in adem en in lichaam. En de een heeft inderdaad een soort doorbraak, tussen aanhalingstekens.
Ja.
Een heel diepe inzicht. En de ander volledige weerstand.
Ja.
En de ander weer. En weerstand uitzicht, dat heb ik ook iets wat ik recent eigenlijk ontdekte. Weerstand kan zich op zoveel verschillende manieren uiten. De een is letterlijk afgeleid door gedachten en kan dat niet loslaten. Maar recent heb ik een aantal mensen gehad die meditatiemethodes, die schieten eigenlijk in een soort absolute niets. En op zich kan dat heel mooi zijn, maar het kan ook een afleiding zijn.
Ja.
En die komen dan uit zijn ademsessie. Ik herinner me helemaal niets. Dat heb ik
Ja.
een aantal keren gehad. En herken je dat?
Ja, ik zie het vaak ook als een nada. Ik weet niet of je binnen de ayahuasca en binnen de psychedelische therapie heb je zoiets als nada. Ik denk dat je dat bij
Ja,
breathwork
niets.
ook kunt erkennen. Hè? Dat er
Ja.
het niet, misschien niet op bewust niveau kon.
Ja, nada, ja. Ja, ik kom toevallig net uit een ayahuasca-sessie afgelopen
Oké,
vrijdag. Dus
oké.
die was heel vol.
Ja.
Maar heel mooi. Ja, prachtig. Ja, nada. En als dat nada een soort bewust nada is, een bewust niks, waarbij je een soort leegte kan ervaren die ook vol is met potentialiteit, dan
Ja.
is dat is een mooie diepe ervaring. Maar als het een niks, echt niks is.
Ja.
Dan is het een soort ontwijkingsstrategie, denk ik, van het
Ja.
ego om niet te willen overlijden.
Ja.
Het ego dan, hè?
Aha.
Ja, voor alle duidelijkheid. En daar zit soms heel veel weerstand op. Of door de ene kant op te schieten, of door de andere kant op te schieten. Ofwel, in de ene kant te veel gedachten, weerstand, emoties. En aan de andere kant te veel, of te weinig eigenlijk, helemaal niets. Gewoon
Ja.
uitschakelen, ja.
Ja, je weet het
En
niet.
dan,
Je weet natuurlijk niet wat er op dat moment is gebeurd. Als voor iemand een gat is, hè, in zijn herinnering, dan, ja, ik probeer dan ook te vertrouwen op de wijsheid van het lichaam, die dus
Ja.
blijkbaar daar een gat nodig vindt. Misschien is er wel iets gebeurd wat beter is als je het even niet onthoudt. In je bewuste aandacht nog, hè, nog. Misschien dat je 5 breathwork sessies verder wel bewust bij een hele sessie aanwezig kunt blijven.
Ja, true. True. Dat denk ik ook, ja. Het is denk ik iets functioneels. Ja. Ja. Doet me ineens ook denken aan hoe bijvoorbeeld Stanislav Grof kijkt naar psychoses, hè? En naar hyperventilatie.
Ja.
Hyperventilatie kan ook een soort reactie zijn op eigenlijk iets heel, een natuurlijke reactie zijn om iets te moeten
Ja,
verwerken.
ja,
En psychoses ook, hè? Soms
ja.
noemt dat spiritual emergency. Ik een hele mooie term vind. Die kunnen soms ontzettend veel inzicht geven in een hele korte tijd. Soms te veel
Ja, ja.
in één keer. Ja. Ik
Ja,
heb het
dit.
nooit mogen ervaren als een psychose. Ik weet niet, jij wel? Heb je dat wel eens
Nee, wel. Nou, ik
ervaren?
heb
Nee.
wel. Ik ben wel te jong al begonnen met het gebruik van psychedelica op verkeerde manieren. Waardoor ik wel, zeg maar, echt zwaar psychotisch werd tijdens het gebruiken van veel te veel paddo's. Dat soort dingen. Of LSD. Of, dus ik heb. Ik durf wel te zeggen dat ik weet hoe het is om de realiteit helemaal kwijt te zijn en om daar in die andere dimensie allerlei dingen te ervaren die je hier niet meer kunt uitleggen. En daar heb ik echt wel mijn hele tienertijd een beetje mee geworsteld. Mijn eerste bad trip, als je het zo mag noemen, was toen ik een jaar of 13 was. En ja, ik weet, als je 13 bent, moet je echt niet met dit soort dingen bezig zijn. Maar ja, ik deed dat dus. En voor mij was het echt een zwaar traumatische ervaring. Mijn eerste gebruik van psychedelica was echt zwaar traumatisch. En ik heb zoveel gekotst, zo zware doodsangst gehad, zulke vreemde dingen gezien waar ik helemaal nog niet aan toe was. Ik zat zelf, nou, ik heb eigenlijk mijn hele jeugd in een soort ontkenning gezeten van mezelf. Dus in die tijd ook. Dus de informatie die ik daar kreeg, kon ik totaal niet ordenen. Of kon ik geen plek geven. Het was ook niet veilig. Hè, we waren gewoon met een paar jongetjes, waren we dat aan het doen. Terwijl we ondertussen een krat bier en weet ik veel, 100 gulden hash en 100 gulden wiet en hoppakee. En het zat
Jeetje, ja.
totaal geen, ja. Dit is in ieder geval heel iets anders dan hoe ik tegenwoordig plantmedicijn gebruik om meer te leren over mezelf. Ja.
Zonde, hè, dat we dat je eerste kennismaking dan is, terwijl het zo'n prachtig medicijn is. Aan de
Ja,
andere
ja.
kant, het heeft zo moeten zijn voor jou, blijkbaar. Het
Ja.
heeft waarschijnlijk ook het een en ander wel geopend voor je.
Nou ja. Ja. Nou, in ieder geval het besef dat dit wat wij hier hebben afgesproken als realiteit, dat is niet het hele verhaal. Daar ben ik vrij jong achter gekomen. Ja.
Ja, dat is waanzinnig.
Ja.
Dat is ook een cadeau. Ja, dat is ook een
Ja.
cadeau, ja.
Alleen ja, dan volgt wel hetzelfde als wat jij uitlegt met jouw ja, Satori-ervaring, die verlichtingservaring, dat je vervolgens wel. Ja, je moet je wel hier in deze wereld zien te redden. En ik denk dat heel veel mensen die, hè, wat wij noemen, psychose hebben gehad, of die andere dimensie van werkelijkheid hebben waargenomen, op wat voor manier dan ook, vaak heel veel moeite hebben om zich hier in het Westen vooral daar context aan te geven. En om daar zich dan vervolgens staande te houden in deze 3D-werkelijkheid hier zo. He, als je zelf het gevoel hebt dat je ergens hier bent, in plaats van hier in dit lichaam aanwezig, hier en nu. Er zijn zoveel mensen die zweven ergens boven zichzelf. En dan leef je in een soort droom. Waar slaat dit op? Wat is dit? Ja, snap je?
Ja, precies,
Je kan er geen betekenis meer aan geven.
Nee, ja, dat herken ik, ja. En ook als ik dan bijvoorbeeld in de vergaderingen zat, en dan was het net of ik daar, dacht ik, wat is dat? Dan zie je de dynamiek van de persoonlijkheden en dan is het alsof je als een toeschouwer daar bent. En het niet meer, ik kon het totaal niet meer belangrijk vinden, want ik zat er toen, terwijl het vaak wel over belangrijke dingen ging, vond iedereen. En het is een soort disconnectie die je dan voelt. En inmiddels heb ik ook wel, zeg maar, de turn een beetje gemaakt, doordat ik dacht van, het gaat erom dat je het spel ook speelt. Maar zie het als spel, maar het is ook wel leuk om gewoon dat spel in te gaan en het spel te spelen.
Become
Maar doe het
friends with your
zo.
ego. Ja, of word vrienden met je ego. Sorry.
Mooie Nederlands.
Ja.
Ja, word vrienden en gebruik het als tool. Maar en tegelijkertijd, dat inzicht kwam ook tegelijkertijd toen ik dat voelde van, Do it as great. Nou, daar ga ik ook in. Do it as gracefully as possible. Doe het zo gracieus mogelijk. En,
weet je, wij doen dit allemaal zoveel in het Engels, omdat we natuurlijk ook het meeste leren in het Engels.
Dat is het, ja.
Dus, ja,
Al die boeken en teachers, allemaal in het Engels.
Ja, klopt. Ja. Dus het is niet gek dat wij die associatie in ons brein steeds in het Engels hebben.
Nee. Nou ja, ik hoop dat het zomaar gewoon laten zoals het komt.
Ja.
Iedereen anders, begrijpt het wel, denk ik.
Anders nodig ik je volgend jaar uit voor de Fire and Ice podcast. Ja, dan...
Podcast. Ja, ga je hem in het Engels doen?
Nou, nee, deze podcast weet ik niet, maar ja, vuur en ijs. We zijn wel bezig met internationale retreats voor, dat is dan 2023, wat we nu aan het vooruit plannen zijn. Dus dat is wel, dan is het wel het idee dat we meer ook een internationale publiek gaan bedienen. Ja, dus hoe dat precies zou gaan, dat gaan we nog zien, maar
ja.
Hé, hey, je beeld staat even helemaal stil.
Nee, je valt stil. Dus even slechte verbinding.
Ja.
Hij staat stil.
Ik wacht even.
Even wachten tot de wifi weer in orde is. Ik denk dat hij weer terug is nu.
Ja, ik zie je weer. Ja. Je verbinding is nog geel. Ja, hij is weer wit. Weet je wat ik zo grappig vind? Ik werk remote wel veel samen met verschillende mensen en dan... werken samen met iemand op Curaçao, iemand in Portugal en iemand in Amsterdam. En altijd is de persoon in Amsterdam heeft de meest crappy kutverbinding van iedereen.
Dat klopt.
Altijd.
Ja, dat klopt. Ja. ik wil eigenlijk switchen naar een ander netwerk, maar ik durf het bijna niet te doen. Maar goed, laat maar even zo gaan.
Ja, hij is nu goed. Ja.
Nee, oké, prima. Ja. Waar waren we?
Heb jij nu nog, je vertelde in het begin over die donkere periodes, seizoensgebonden depressies. Hoe zie jij daarin de waarde daarvan? Dus wat je vertelde was, want ik zal even uitleggen waarom ik het vraag. Jouw eerste echte eenheidservaring kwam eigenlijk vanuit een heel diep dal. Jullie besloten om niet te gaan trouwen en je was eigenlijk een beetje lost. En alles wat je had afgesproken van wat er zou gaan gebeuren was ineens weg. Je gaat op reis en daar heb je zo'n ervaring. Vanuit een dal. Kijk je ook zo naar jouw donkere periodes?
Ja. Ja, en dat gaf iets aan op psychologisch niveau.
Mm-hmm.
Dat heb ik geleerd. Hè? Dus gewoon kijkend naar mijn enneagramtype. En ik ben een nummer 9. Die staan zichzelf niet erg toe om te voelen. Mm-hmm. Maar denken vooral mee met anderen. En heel empathisch. En ik was heel vaak lost in wat anderen voelden en dachten. Dat kon ik heel goed meedenken en voelen.
Mm-hmm.
Ook in mijn werk als zorgverlener was ik continu bezig met het invoelen van de ander. Ik kan ook letterlijk soms de pijn mee ervaren van de ander. Daarmee was ik mezelf ook een beetje kwijt. En daarmee kon ik ook niet zo heel goed voor mezelf opkomen. Dat is echt op psychologisch niveau. Zeg maar. Dat is het ene. En daaronder... als je een laagje dieper ging, echt richting mijn hart, daar zaten nog heel veel oude pijn en heel veel, wat ik nu weet, familiekarma, wat daar een hele lineage van overdracht van trauma in mijn familie, die ik allemaal indroeg en nog steeds draag, maar nu met meer bewustzijn.
Ja.
En daar kwam ook een deel van de donkerte vandaan. Ik denk wel het belangrijkste deel, want met name wat diepere lagen in mijn bewustzijn. Die totaal in mijn onderbewuste waren, die bewust geworden zijn.
Mm-hmm.
Dus ja, het interessante is dat... afgelopen vrijdag ben ik nog in een ayahuasca-sessie gegaan en... Een prachtige sjamaan, echt een fantastische iemand. Daarbij, mijn intentie was om nog meer mijn hart te openen. Ik heb heel veel hartopenende ervaringen de laatste tijd. Maar ik wilde nog meer, nog dieper, nog...
Kom maar,
Jimmy,
kom maar, kom maar!
Kom maar, ja precies. Ja. Hup, zet dat breekijzer er maar in. en het was waanzinnig. Die plant is zo intelligent. Wat ze deed, is ze gaf mij voor mij op dit moment in mijn leven de moeilijkste persoon om mijn hart voor te openen. Dat is namelijk mijn vader. Door al die familie karma, alle dingen die daar hebben gespeeld. Een gesloten iemand en zij gaf me mijn vader en ik heb voluit van mijn vader gehouden voor het eerst van mijn leven zonder enige en ik heb het ook terug mogen ervaren. Het was een uitwisseling.
Mooi.
Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat zeg maar vanuit de ingang is soms de donkerte, de diepste pijn is vaak het mooiste cadeau wat eronder ligt. Maar dat vereist behoorlijk wat moed en kracht om het ook te durven openen, te durven voelen. En voor mensen die op dit moment in een depressie zitten, is het misschien niet het moment om dat direct aan te gaan. Hè. Zorg eerst goed voor jezelf. Zorg dat je eerst zeg maar, de basisdingen goed doet. Goed slaapt, dat heb ik ook gedaan. Ademen kan enorm helpen. Zorg dat je uit je geest, zodat je natuur ingaat. Al die basisdingen goed doet. Connectie weer gaat leren voelen. Want volgens mij is het echt een ziekte van disconnectie. En op het moment dat je denkt, nu durf ik het aan te gaan, nu durf ik de donkte in te gaan, doe het dan vanuit het moment dat je wat krachtiger bent. En niet als je helemaal op de bodem zit.
Nee.
Misschien wel, misschien dat sommige mensen het aandurven, maar bij echte diepe depressie is dat denk ik niet een hele veilige strategie. Nou ja, dat is een beetje mijn gevoel zoals ik nu naar kijk en zoals ik het zelf heb ervaren.
Ja.
Ik weet niet hoe jij dat voelt.
Nou ja, vanuit mezelf, vanuit mijn eigen ervaring, depressie is echt een naar binnen keren en een diep buigen voor alle krachten die aanwezig zijn. En hè, dat vraagt zoveel overgave aan het niet kunnen, het niet weten, het niet voelen, niet meer willen. Dit alles kwijt zijn inderdaad van wat er eigenlijk in je zit. En in dat diepe dal, dus bij mij gaat dat gepaard met echt ook suïcidale gedachten de hele tijd maar door. En alles wat ik zie is zwart en de wereld gaat kapot. En elke gedachte of alles wat gebeurt, leidt in mijn hoofd automatisch daar naartoe.
Ja, vreselijk. Je kan er nu op lachen, maar als je is het echt.
I know, ja, zeker. Ja. Ik kan er nu inderdaad om lachen. Maar ja, nee, klopt. Dus vanuit zo'n diepe crisis zou ik inderdaad, hè, doe maar rustig aan, ga maar eerst even overleven en de crisisvaardigheden. Dus hè, waar het werk wat ik doe of wat jij doet, is denk ik meer bedoeld voor mensen die alweer een beetje een kronkelpaadje hebben aangelegd om weer uit dat dal te klimmen. En die kan je dan heel erg helpen, want die intentie moet er zijn. Ja, de intentie om eruit te komen. En als je nog heel erg bezig bent met ik wil dood en ja, het kan, maar ja, ik weet het niet. Ik zeg zelf altijd, zit je in de diepe crisis, dan moet je niet bij mij zijn.
Ja, ik denk dat het heel goed is om onze eigen grenzen daarin ook te kunnen kennen.
Ja, het is ook de verantwoordelijkheid die ik dan voel, die voor mij te veel is. En,
dat denk ik ook. Ja, ik denk het ook. Ja, dat gevoel heb ik ook. Als iemand heel diep in een depressie zit of heel diep in een angstcrisis, dan ben ik niet de persoon om het te zijn. Maar mensen van 0, niet van min 10 naar 0 brengen, maar van 0 naar 10. Dat is eigenlijk, of misschien van min 5 naar 10.
Ja, nou ja, kijk, op het moment dat je bij de psychiatrie de deuren uitgaat, hè, dan ben je nog steeds hartstikke ziek. Op het moment dat zij zeggen dat je genezen en gezond bent, zit je nog steeds zwaar aan de medicijnen. Je kan nog steeds niet slapen, niet poepen, niet goed eten. Ja. Al je problemen bestaan nog steeds eigenlijk. Dus en dat noemen ze dan gezond. Ja, voor mij is dat, is dat echt inderdaad min 5. Maar voor de psychiatrie is dat de middellijn en kan je weer weg.
Ja. Ja. Het doet me denken aan een hele lieve vriendin die ik een half jaar geleden tegenkwam op straat. En we zouden de week erna beginnen met een 7-weekse cursus. Chakra-reis doen we. Dan gaan we vanuit eerste, tweede, derde helemaal naar boven naar een hoger bewustzijn. En ze was net 4 maanden intern geweest in een psychiatrische inrichting. En ze zei, ja, het gaat best wel goed. Ik heb best wel, hè, maar het was vooral heel cognitief. Het is heel erg we hebben heel, heel erg gesproken over het hebben van gezonde gedachten, het hebben van een gezonde ego. Maar ik zou wel weer wat meer naar het voelen willen. En het is echt een fantastisch iemand. Iedereen die haar ontmoet voor de eerste keer gaan bijna huilen. Zo open staat haar hart. En dat was voor mij ook meteen zo van, zou je willen meedoen? Dat was een beetje, dacht ik, zou je willen meedoen aan die cursus? Zei ze, dan moet ik even over nadenken. En toen heeft ze meegedaan en toen is ze echt voluit erin gegaan. Met zoveel overgave en zoveel moed. Ik weet nog dat ze de eerste keer kwam op die avond. En elke zin zat misschien in en ik weet niet. En aan het einde was ze van, toen viel mij op toen we spraken. Hé, maar jij zegt nooit meer misschien. Zei ze, nee, dat klopt. Veel meer geland. Veel meer in de lichaam. Nou, daar moest ik even aan denken. Ik vond het een prachtige ervaring, omdat het ook zo'n mooie, lief mens is die denk ik ook best wel heel sterk is. Maar die nog wat stappen heeft moeten doorlopen om weer gewoon te kunnen functioneren.
Ja, mooi. Ja. Peter.
Ik kwam even op.
Ja, mooi. Mooi. Nee, is goed. Mooi verhaal. En ik denk dit soort anekdotes en verhalen zijn heel belangrijk voor mensen die zelf op zoek zijn naar iets. Dus je vindt inspiratie en je vindt herkenning in de verhalen van een ander. Ik vind het gesprek wat wij nu hebben zelf heel erg fijn. Ik hoop dat jij het ook zo ervaart. Omdat ik... omdat ik gewoon heel veel herken in jou. Hè? Ik herken mezelf in jou. En uiteindelijk draagt dat bij aan die eenheidservaring waar we allemaal zo naar verlangen. En die we niet altijd helemaal kunnen ervaren, maar wel heel vaak glimpjes van voelen in onszelf. En dat gaat ons hart sneller kloppen. En dat zorgt ervoor dat we weer ergens naartoe bewegen. En volgens mij is het steeds opnieuw, bewegen we naar alles is één. Hè? Er is niet een wij-zij, er is niet, de wereld is niet daarbuiten, die wereld daarbuiten is hier binnen. Precies wat jij ervoer toen jij terugkwam van dit bamboeplateau in Maleisië, je liep terug en ineens gingen mensen met je praten en moesten mensen huilen als ze met je aan het praten waren en zo. Die wereld is veranderd op het moment dat jij bent veranderd.
Ja, zo is het. Wat ik jou wil vragen, dat is ook wel inspirerend, denk ik, om te horen van jou. En misschien kan ik dat ook delen. Wat is jouw persoonlijke practice op dit moment? En wat voor invloed heeft dat op je?
Heb je nog wel
eens een depressieve periode? Of heb je nog wel eens een moeilijke periode? Of...
Wat bij mij altijd centraal blijft staan, is mijn hart. Ja. Jij hebt het ook vaker al genoemd, hartopener. Voor mij is het echt zaak dat ik met mijn hart in contact blijf. Dus dat ik blijf voelen, blijf ervaren, niet de werkelijkheid allerlei labels opplak. Dat gebeurt wel automatisch. Maar dat ik steeds blijf ook bij die pure ervaring die ik heb. Dus ik heb heel erg moeten leren voelen. Goed leren voelen in plaats van me goed willen voelen.
En hoe doe je dat? Hoe heb je dat geleerd?
Nou ja, voor mij is dus hartcoherentie en dat is ook met adem en aandacht een belangrijke practice die voor mij elke dag doorvlochten zit in heel veel dingen die ik doe.
Dat is de 5,5 seconden in, 5,5 seconden uit.
Ongeveer,
Of
ja.
gebruik je ook andere methodieken?
Ja, precies. Ik heb dan vanuit HeartMath alle technieken geleerd en zelf daarmee gaan spelen natuurlijk weer, zoals je mij inmiddels kent en mijn eigen dingen ingevonden. Dus voor mij gaat het heel erg over contact maken met mijn hart, blijven ademen in een iets dieper en rustiger tempo inderdaad, mijn ademhaling ritmisch maken, dus waarin de in- en de uitademing met elkaar verbonden zijn, gelijk zijn, dus niet per se verbonden, sorry, maar dat er eenzelfde vorm in komt. En dat doe ik heel geleidelijk. Dus ik zit, ik ga mediteren op mijn ademhaling en ik merk waar mijn aandacht zit. Dus ik merk, bijvoorbeeld als ik heel moe ben, merk ik dat ik uitadem en dat het lang duurt voor ik weer inadem. En dat ik moeilijk helemaal kan inademen. En dan merk ik dus dat de vorm een soort hangmatvorm heeft. Met pieken bovenin. Of als ik kan ook soms best wel manisch zijn. Dus heel veel energie hebben, heel veel willen produceren, heel veel doen. En dan is het meer andersom. Dan adem ik in, zit ik hoog in mijn ademhaling, hou ik heel veel mijn adem vast. En dat is allemaal oké, hè? Dat is allemaal oké. Maar mijn practice is dus om iedere keer mijn ademhaling weer rond te maken. De amplitude toe te staan van mijn ademhaling. Dat vind ik zelf namelijk heel fijn, omdat het gaat over in hoeverre ik mezelf toesta te leven. Dus sta ik mezelf toe tijdens mijn formele oefening om volledig te ademen? En lukt dat ook? En kan ik mijn ademapparaat goed gebruiken? Ja, ik praat nu gewoon, maar dit is een beetje hoe het organisch gaat als ik bezig ga. Ja. En soms volgt daar een soort verbonden adem uit als ik voel dat er iets uit moet. En soms is het ook gewoon niet heel veel meer dan dat ik in mijn bed wakker word, eventjes lig, een paar minuutjes gebruik. Soms is het ook gewoon heel kort en heel weinig. En soms is het langer en meer. En soms komt er een spijkermat bij te pas of iets anders. En dan is het ook stacking van verschillende middelen om mezelf te helpen. Ja.
Ja.
En voor jou?
Wat ik wel mooi vind om dat te horen, is dit het, nou, wat ik mooi vind is dat je het laat gebeuren. Mm-hmm. Dat vind ik heel mooi. Dat het niet zo van, nou, doe dit, deze methode, want dat hoort zo.
Nee.
Maar je laat de adem het doen eigenlijk. Of je laat je bewustzijn het overnemen. Ja, dat is prachtig.
Ja, er zit een uitwisseling van bewust waarnemen en bewust beïnvloeden. Hè, dus ik doe het wel. Ja. Ik ga wel bewust mijn invloed uitoefenen. Maar het begint altijd vanuit acceptatie van wat er is. Ja,
mooi. Ja, ik speel ook met methodes. Mm-hmm. Zoveel mogelijk. Wat ik iedere week wel doe, is een verbonden ademsessie. Mm-hmm. Ofwel bij een ander, of ik doe een 1-op-1 samen met iemand anders. Ik maak mixes voor aan het werk en gebruik een van mijn eigen mixes bijvoorbeeld om dat te doen. Dus dan probeer ik één keer in de week echt een diepe, diepe sessie te doen. Om het pad open te houden in mijn lijf, om alles weer te openen. Vaak ga ik langs de chakras, weet je, langs alle energiecentra om mij heen. Alles te checken, in te tunen en te openen. Ik doe vaak heel veel ademretenties tussendoor ook, om vanuit stilte te voelen. Mm. Dus dat is iets wat ik doe. In de ochtend, niet elke ochtend de laatste tijd, omdat er weer van alles en nog wat aan de hand is in het leven. Maar het wordt weer steeds drukker. Maar wel een keer of 5, 6 per week. Waar ik vaak mee begin is intunen met een simpele mindfulness meditatie. Dus gewoon heel simpel de adem volgen. Intunen van wat is de staat van mijn adem, wat is de diepte van mijn adem, wat is de flow van mijn adem. En dat gaat langzaam over in bewegen op adem. Dus een yoga sessie, waarbij je vaak zittend begin met side stretches en rotaties. En dan langzaam gewoon kijken, ook proberen het ook zo spontaan mogelijk te doen.
Ja.
Welke bewegingen voelen op dit moment goed? En hoe breng ik daar zoveel mogelijk gracefulness in, om het in mooi Nederlands te zeggen. Hoe doe ik dat zo gracieus mogelijk?
Ja.
Vaak doe ik daarna als een pranayama oefeningen Kapalbhati of Nadi Sodhanaris neus. Hoe heet dat in het Nederlands? Nadi Sodhanaris links en rechts door de neus ademen.
Ja.
Kapalbhati, dus de blaasballen overing.
Mm-hmm.
Of ik doe een Wim Hof.
Mm-hmm.
3x30, 4x40. Of een ander soort ademoefening die op dat moment goed is.
Hey,
en daarna zit ik
ja.
in open awareness. Ja.
Ja. Ja,
dus dat open gewaarzijn mediteren is natuurlijk het moeilijkste wat er is.
Ja.
Maar als je er zo koud in gaat, maar na zo'n hele sessie voel je, is het veel makkelijker om in ieder geval op zijn minst een aantal minuten even in totaal open
Precies.
gewaarzijn te zitten.
Zeker, ja. Heel ja. belangrijk, denk ik, heel belangrijk onderdeel van je practice, dat je bewust aanwezig bent en gewaar wordt van wat er is.
Ja, ja. Exact.
Ja. Exact. Ja. En jij geeft iedere week les in de nieuwe yogeschool?
Ja, begin ik toevallig maandag mee.
Ja.
Maandagavond geef ik relatief korte sessie, waarbij we eerst bewegen op adem, of pranayama doen, of een andere, wat meer subtiele ademoefening.
Ja.
Ik gebruik de Radiant Sutras de laatste tijd wat meer. Dus een prachtige tekst, ik weet niet of je die toevallig kent, uit de tantrische traditie. Die staat vol met allerlei ademoefeningen.
Uh-huh.
Het is eigenlijk een en al ademoefening, met heel poëtisch beschreven.
Mooi, ja.
Ga door. Dan doen we een verbonden ademsessie van korter. Ja. wat korte verbonden ademsessie, met een aantal ademretenties erin. En dan aan het einde ook awareness meditatie.
Mooi, en dit is
zowel
live als online, begreep ik, hè?
Ja, ze hebben in de COVID-tijd hebben ze het heel slim gedaan, hebben ze een livestream opgezet.
Ja.
En dat is nu een combinatie, dus je kan het zowel live in de school volgen, je kunt iets van 60 man in de zaal, of via de livestream. En één keer in de maand geven we daar een volledige ceremonie, dus echt een ceremonie van 2,5 uur.
Gaaf.
Waarbij we energiewerk, sound healing en adem combineren. En dat doe ik dan samen met Nicole.
En Nicole is jouw vrouw, hè?
Van ons twee.
Ja.
Ja, ja, ja.
En waar kan ik me aanmelden?
bij breathandenergy.com, dat is de website. Of op Facebook, Instagram, staat een linktree. Nou ja, daar kun je daar alles te vinden. Nou ja, verder doen we dagretreats. We doen binnenkort 6 november een dagretreat hier in Amsterdam. Een city retreat bij Roots and Wings, de yogaschool.
Nee, 6 november, dat kan niet. Nee, want dan hebben wij ook een one day retreat. Dat mag je niet zeggen. Nee,
okay.
Grapje. Nee,
ga niet. Oké, concurrentie.
Nee hoor, grapje. Er is werk genoeg. Ja,
ja, ja, nee, absoluut. En iedereen... krijgt de mensen die bij jou horen, zeg maar, jouw stijl en jouw...
Klopt.
Nee, het is ook mooi om het gewoon te delen met elkaar.
Absoluut, ja.
Ja, wat verder doen we nog meer, 1-op-1 sessies. Ik doe ook koppels soms, stellen. We begeleiden soms ook filosofie, trips, mm-hmm. ceremonies.
Mooi.
Een aantal bedrijven geef ik online tijdens lunchtijd... een korte ademsessie. Dat is dan meer gebaseerd op wetenschap. Wetenschap, dus over nasal breathing, hoe belangrijk dat is. We doen ook soms ook wel pranayama dingen. En we doen meditatie. Hier, nasal. Okay.
Nasal, ja.
Hey, wat mooi. In het lettertype van NASA.
Klopt, ja.
Ja.
Nasal is een merk. Is het merk van een vriend van mij. Via nasal.com kan je, of nasal.io is dat, kan je de kleding bestellen om het neusademhalen meer onder de aandacht van de mensen te brengen. Dus heb ik nu, is niet gesponsord, maar maak er toch graag reclame voor. Ja, dan moet ik ook even zeggen, dat is Lee Ewin. Echt een te gekke, leuke gast. Hij komt uit Australië en hij woont in Finland. En leert daar ook aan Finnen weer hoe ze traditioneel Fins sauna en ijsbaden combineren. Dus dat is heel gaaf.
Oh. Ja. Je bent uit Australië, je leert Finnen.
Ja.
Interesting.
Ja.
Ja. Hey, ja, verder wat ik ook doe is hardlopen met nasal breathing.
Ja, oh ja.
Dat is ook wel echt wel...
Ja, heb ik ook heel veel gedaan vanuit, vanuit de Oxygen Advantage methode. Dat is een beetje gebaseerd op Buteyko. Of is eigenlijk volledig op Buteyko gebaseerd. Ja, is heel waardevol, ja. Hey, onze tijd zit er een beetje op, Peter, want we zijn alweer een uur verder. Ja. En maximaal een uur, daar maken we altijd vol op een of andere manier. ik heb ook altijd het gevoel dat we nog niet klaar zijn.
Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Maar we gaan elkaar nog spreken.
Ja, want dat heb ik nog helemaal niet verteld, in de openbaarheid gebracht. Maar we zijn samen bezig om voor de Breathwork Movement iets op te zetten. Ik ga er nu nog niet al te veel over vertellen, denk ik. Eerst maar eens,
eerst maar een eens prilstadium.
Wat werk verzetten en dan kunnen we er meer over vertellen. Ja. Ja. Super.
Ja, en dit gesprek was voor ons ook een soort kennismaking met elkaar.
Ja,
in die zin. Wat diepere kennismaking, dus dat is mooi.
Nou, een hele prettige kennismaking. Ja.
Absoluut. Ook wat mij betreft.
Ja. Leuk om je zo te ontmoeten en je te leren kennen. En zeker ga ik via breathandenergy.com me aanmelden voor een van die sessies van de nieuwe yogaschool. Wie weet wel zo'n hele ceremonie. Ik ga even kijken hoe het uitkomt in mijn agenda. En nou ja, ik zie jou graag in november dan bij een van onze online breathwork sessies. Altijd met nieuwe
maanden. Live nog.
Ja, of live
kan ook. Een hele dag, het lijkt me heerlijk.
Met nieuwe maan en met volle maan doen we online breathwork sessies. We hebben de vuur- en ijsdagen. En is iedere maand in een andere plek in het land kan je een hele dag op retraite met ons. 15 januari is dat in Amsterdam. Dus moet je maar eens kijken. Dat is een leuke plek, de Naturenluur. Ken je dat? Ja, het is in het Sloterpark, een soort natuurspeelplaats is het. Ze hebben een hele mooie vuurplaats met van die grote keien, met een vuurplaats in het midden. Daar gaan wij weer wat moois beleven dan.
Oké, I'm in.
Oké, ik zie je dan. De Vuur en IJs podcast.
Bedankt voor het luisteren naar de Vuur en IJs podcast. Wil je meer voor jezelf? Dan kun je abonneren. Wil je ook iets voor een ander? Dan kun je inspireren. Stuur deze podcast door naar iemand die hem goed kan gebruiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.